Dit is een podcast van Clara.
Ik ben een Europeer. Je suis fier d'être européen. I'm proud to be European.
Pompidou met Nicky Aarts.
Een bijzonder goede avond en welkom vanuit Amsterdam opnieuw. Van hieruit krijgt u 5 dagen lang het verhaal te horen dat journalist Geert Mak schrijft in de opvolger van In Europa. Grote verwachtingen, een boek vol informatie. De eerste 20 jaar van deze nieuwe 21ste eeuw, woelige Europese jaren zijn dat geweest. Wat staat ons nog te wachten, dat weten we niet. Maar net als de voorbije 3 uitzendingen alweer, halen we er ook vandaag iemand bij. Journalist en schrijver Linda Polman. Welkom.
Dankjewel.
U focust al langer op het Europees beleid in zaken migratie. Hè. Dat is al een paar keer aan bod gekomen, de migratiecrisis, Geert Mak. Ook in de voorbije uitzendingen blijkt dat toch een belangrijk punt te zijn. Een struikelblok voor Europa in wording. Misschien even zeggen, hoe bent u daar ooit mee begonnen?
Eigenlijk kijk ik daar al jaren naar. Ik heb lange jaren heb ik besteed aan het observeren van VN-vredesmissies. En die zijn eigenlijk altijd, die gaan naar vluchtelingenkampen toe over de hele wereld. Om vluchtelingen te beschermen en om hulporganisaties die die vluchtelingen helpen te beschermen. Dus toen ging ik naar die kampen om blauwhelmen te observeren. Later heb ik gekeken naar, heb ik ook een aantal jaren gedaan, heb ik gekeken naar humanitaire hulporganisaties. En die zitten ook in vluchtelingenkampen. En uiteindelijk ben ik gaan kijken naar het Europese vluchtelingenbeleid.
Ja, en dat gaat heel ver terug. Maar bon, het is een van de grote crisissen die Europa eigenlijk, waar Europa mee te maken had in de eerste 20 jaar van de 21ste eeuw, Geert Mak.
Ja, en waarin Europa compleet faalde, natuurlijk. Het is gewoon, er is eigenlijk geen beleid. Hmm. Dat is het grote probleem.
Ja,
je ziet
erbij
dat de Europese Unie, deze enorme macht, niet in staat is om een immigratiepolitiek te voeren, een vluchtelingenbeleid te voeren. Dus de discussie hoe we dat gaan doen, en om mij mag je dat heel humanitair doen, maar het is gewoon een beleidsloosheid. Wat tot enorme menselijke drama's leidt. En hoeveel, 1 op de 18 mensen die op dit moment proberen over de Middellandse Zee in hun wrakke schuitje te komen, verdrinkt.
Nochtans heeft Europa daar wat
18.000 zitten we op het ogenblik.
Nee, zitten veel meer. Vanaf het begin van de Europese Unie zitten we al op meer dan 30.000 doden. Ja.
Verdrinken, moet je kijken, dat is toch een kerkhof.
Ja, en nochtans heeft Europa heel wat ervaring met migratie, zou denken. We hadden dat kunnen aanpakken.
Geen beleid voeren is eigenlijk ook beleid. Hè?
Ja.
En Europa heeft altijd stelselmatig geweigerd om verantwoordelijkheid te nemen over vluchtelingen die naar Europa
komen. Want u gaat terug, Linda Polman, tot 1938.
Ja, dat is waar wat mij betreft het begin ligt, de kiem ligt van een Europees vluchtelingenbeleid. Hè?
Ja, in het boek ook, hè, dat u onlangs geschreven hebt, heb ik nog niet vermeld.
Ja. Als ik dat even mag schetsen, wat er toen aan de hand was in Europa. Toen zat Europa ook in een vluchtelingencrisis. En dat waren Joden uit Duitsland. En dat escaleerde toen Oostenrijkse Joden daarbij kwamen na de Anschluss met Oostenrijk. Dat was ook in 1938. En toen liep het echt helemaal in de soep. Toen waren er te veel mensen die op zoek waren naar een veilige plek in Europa. En Europese landen die voerden een heel streng immigratiebeleid. Ze hebben ook altijd de Joodse vluchtelingen hebben ze migranten genoemd, immigranten. En als migrant moet je voldoen aan allerlei regels, hè? Vooral financiële regels. Je moet het je kunnen veroorloven om een nieuw leven te beginnen in een ander land.
Centen op zak hebben.
Ja, precies. Nou, en Europese landen bleven aan dat immigratiebeleid vasthouden. En uiteindelijk is het de Amerikaanse president Roosevelt geweest. Die heeft geprobeerd om dat immigratiebeleid van Europese landen op te rekken. Om mededogen te hebben met die Joden die ook wilden komen, maar die geen geld meer mochten meenemen uit Duitsland. Mensen die op dat moment in 1938 uit Duitsland weg wilden, die mochten nog maar 10 Reichsmark meenemen. De rest moesten ze achterlaten.
Ja, dus niemand wilde ze hebben.
Precies, en dat waren de totaal berooide vluchtelingen. En Europa wilde ze dus niet hebben.
Ja.
Dus dan is er een conferentie belegd over die vluchtelingen uit Duitsland en uit Oostenrijk. En dat was in Evian. Dat was op de Franse oever van het meer van Genève. En dat is een hele gênante vertoning geweest. De meeste notulen van die conferentie zijn ook vernietigd. Er zijn een paar notulen bewaard gebleven. Nou, het is gewoon te gênant voor woorden. Alle argumenten die wij nu gebruiken waarom wij vluchtelingen niet binnen willen laten, die waren er toen ook. A, waren het dus migranten. En B, ging het om de normen en waarden die niet strookten met de onze. Ze kwamen hier naartoe om onze banen en onze huizen af te pikken.
Ja. Onze identiteit helemaal uit te wissen.
De veiligheid was in het gevaar. Dus uiteindelijk, toen de conferentie werd afgesloten na iets meer dan een week, was het de eindsom was dat niet één Europees land zijn immigratiewet heeft opgerekt om de Joden toch binnen te laten. Integendeel, we hebben onze legers op onze grenzen afgestuurd om de Joden terug te duwen.
Ja, dat is eigenlijk iets wat we inderdaad nu opnieuw zien met de pushback policy die wordt gehanteerd.
Het is afschuwelijk verwoorden, maar alles herhaalt zich.
Maar dus in al die tijd is er niks veranderd? Dat kan toch niet, Geert Mak?
Nou, er zijn natuurlijk wel, er zijn wel fasen geweest waarin vluchtelingen werden toegelaten. Met name uit het Oostblok. Het Europa heeft heel veel immigranten opgevangen. Dat kon je niet echt. Gewoon uit de voormalige koloniën. Mm. Dus er konden best grote bevolkingsstromen. Ook België, Nederland hebben dat gedaan. En dat is redelijk. Dat is niet zo problematisch geweest eigenlijk. Dus al die verhalen dat het niet kan, dat is onzin. Het is natuurlijk ook wel zo dat er, en dat maakt het ingewikkeld, De verbindingen veel beter zijn geworden. Dus je krijgt vluchtelingen veel verder weg, zeg maar, dan 50 jaar geleden. Dus, en de communicatie is natuurlijk veel beter geworden. En dat is denk ik wel een probleem. Ik vind het heel moeilijk om onderscheid te maken tussen vluchtelingen en immigranten.
Ja, want er is een onderscheid. Dat kan niet anders. Of hoe zit het dan?
Misschien moeten we het daar maar eens over hebben even. Want ik vind voor mij is een vluchteling die vlucht voor oorlogsgeweld, voor vervolging, heel duidelijk. En dat is de ene kant van het spectrum. Aan de andere kant van het spectrum is een immigrant die volkomen een jongen uit Kabul die IT heeft gestuurd. Die kom ik daar op Samos tegen. Hartstikke leuke jongen. Kunnen we goed gebruiken.
Ja, een van de Griekse eilanden waar veel migranten toe komen.
En waagt zijn leven om naar het noorden te gaan. Maar het is toch voor mij een andere categorie. En daartussen zit ook een heel gebied van bijvoorbeeld klimaatvluchtelingen.
Goed, we hebben al die verschillende categorieën, Linda Polman, van mensen die hun land ontvluchten, om welke reden dan ook, die worden in categorieën ingedeeld. En die categorie, de stempel die ze krijgen, bepaalt uiteindelijk of ze wel of niet kunnen blijven. U hebt er onderzoek naar gedaan. Wat zijn de techniciteiten?
Nou, Europa hanteert lijsten met landen die wij veilig vinden. En dat zijn geen vluchtelingen, maar dat zijn dan de migranten die hier naartoe willen komen. Maar dat is gewoon een kwestie van Europese landen bepalen of een land gevaarlijk is of niet gevaarlijk is. En dan gevaarlijk in de zin van dat een vluchteling vervolgd moet worden door zijn eigen overheid. Daar komt het eigenlijk op.
Persoonlijk ook.
Ja, persoonlijke vervolging. Ja. Het gaat niet om groepen mensen, maar het gaat om persoonlijke vervolging. Ja, en dan heb je ook die categorieën zoals Syriërs die hier naartoe kwamen in 2014 en 2015. Die werden niet zozeer persoonlijk vervolgd en die kregen dan ook geen asiel, maar die kregen een verblijfsvergunning, een tijdelijke verblijfsvergunning om hier te blijven.
Het
werd erkend dat het op dit moment gevaarlijk voor ze is, maar ze mogen komen voor 5 jaar. En na 5 jaar wordt opnieuw besloten of mensen mogen blijven of mensen niet mogen blijven.
Ja.
Dus je hebt inderdaad vluchtelingen en migranten. Bij migranten horen die plichten van migranten, die moeten voldoende geld hebben. En bij vluchtelingen is het erbarmen. Je hebt medelijden met mensen omdat ze een veilige plek nodig hebben.
Ja,
maar wij gooien ze helemaal door elkaar.
We horen ze op één hoopje. Ja, en in uw boek lees ik ook dat tijdelijke wat u net zegt, dat eigenlijk kan uitlopen tot 17 jaar in de praktijk.
Ja, dat is verschrikkelijk. Mensen lopen massaal vast in opvangkampen in buurlanden. Ja. Daar zitten miljoenen mensen vast in die kampen. Het zijn de facto detentiekampen. Mensen mogen er niet uit. Ze mogen niet op zoek naar werk om voor zichzelf te zorgen. Ze zijn afhankelijk van donorregeringen. En Europese landen zijn de grootste donoren aan dit soort humanitaire rampen. Dus mensen zitten daar te wachten tot lokale autoriteiten besluiten of het veilig is om terug te gaan. Dat is in Nederland dus ook met die Syriërs bijvoorbeeld. De Nederlandse overheid besluit of het veilig voor ze is om terug te gaan. Maar het is daar, is dat in landen als Kenia, in landen als Ethiopië. De lokale centrale overheid gaat besluiten of het veilig is. De gemiddelde tijd voor mensen om in zo'n kamp te zitten, te wachten, dat is 17 jaar. Maar er zitten ook mensen al generaties in die kampen.
Maar dat zijn dus allemaal mensen in Kenia, Libië, die daar zitten, die eigenlijk naar Europa willen komen. Dat zijn onze of niet? Hoe zit dat? Want
nee.
UNHCR, de grote vluchtelingenorganisatie van de VN, heeft, ik heb het eergisteren nog eens gecheckt op hun site, volgens hen zijn er 71 miljoen vluchtelingen.
Ja, maar weet je, dat is heel, heel erg suggestief is dat. Hè?
Wie zijn dat?
Van die 71 miljoen vluchtelingen mogen er ongeveer 40 miljoen niet eens vluchtelingen genoemd worden. Dat zijn IDP's, dat zijn internally displaced persons. Die mensen zijn nooit hun land uitgegaan, maar ze hebben wel hun dorp verlaten. Dus die zijn vluchteling in eigen land. Die hebben, daar heeft de internationale gemeenschap geen enkele verantwoordelijkheid over. Die vallen onder hun eigen regering.
Dus daar moeten we al dus niet bang voor zijn.
Nee, ja. wij noemen ze vluchtelingen, maar dat zijn ze helemaal niet. En dan is die andere enorme categorie vluchtelingen, dat is het nog 27 miljoen vluchtelingen of zo, die zitten vast in die kampen. Dat zijn ook mensen die geen vluchtelingenrechten hebben. Dat zijn mensen die in een groep zijn gevlucht omdat het thuis oorlog was of omdat het thuis honger was. Die zijn gevlucht als groep en die mogen wachten in een kamp totdat het veilig is om naar huis te gaan. Hmm. Ook die mensen hebben geen vluchtelingenrechten. De enige mensen die voldoen aan die hele strakke definitie van het VN-vluchtelingenverdrag, dat is dat je persoonlijk vervolgd moet zijn door je eigen overheid. Dat zijn 3 miljoen mensen op de hele wereld. Dat is het. Van de 70 miljoen. Ja.
En die willen alle 3 miljoen misschien niet eens naar Europa komen?
Nee, de meeste mensen zitten gewoon in buurlanden. Hmm. Ja.
Geert Maak, u zei het net even, u was op Samos. Hè? U hebt daar in zo'n vluchtelingenkamp rondgelopen. U hebt daar met mensen gesproken, neem ik aan, of proberen te spreken. Proberen ze in de mate van het mogelijke in ons een idee te geven van hoe dat, wat u daar gezien hebt.
Ja, ik bedoel, ik denk dat Linda Polman dat allemaal veel beter kan beschrijven. Want die een miljoen keer meer ervaring met dat soort dingen heeft dan ik. Maar wat ik zag, goed, op Samos is een klein officieel kamp van de VN en Europa. 600 plaatsen ongeveer. Dan is dat uitgebreid tot 1000. Dat kan al net met een boel proppen. Ja, en daarnaast is dan op een helling een modderig tentenkamp geïmproviseerd. Waar op dit moment zo'n 3500 mensen nog zitten. De Griekse regering heeft, ik geloof iets van 400 miljoen gekregen om toch iets te doen aan die kampen.
Van
maar,
Europa?
Dat was in vanaf 2016 hebben ze dat gekregen van de Europese Unie. En toch staat er nog geen mobiel toilet in het tentengedeelte. Laat staan een plekje om even te douchen of zo. Vrijwilligers doen heel goed werk gewoon om de kinderen nog een beetje wat afleiding te bezorgen. Je ziet aan de ene kant ook vrijwilligers die echt fantastische dingen doen. Aan de andere kant zie je ook weer vrijwilligers die gewoon een paar dagen invliegen. Iets goeds doen en weer teruggaan. Alle menselijke kwaliteiten en ook alle menselijke tekorten zie je.
Ja.
En je ziet ook het resultaat, dat is het beroerde, van toch ook een smokkelindustrie. Die met bootjes die voortdurend van de Turkse kust naar Samos varen. Ik weet het niet van Samos, ik weet het wel van andere eilanden, waar dan rubberboten worden kapotgesneden op het strand. Maar 's nachts rijdt er toch weer een pick-up busje om de buitenboordmotor op te pikken, die zo op de ferry weer naar. Het is werkelijk. Het is te krankzinnig voor woorden wat er gebeurt.
Maar nu goed, voor alle duidelijkheid. Die vluchtelingen die daar samen zitten op Samos, dat zijn wel mensen die naar Europa willen komen.
Ze willen allemaal naar Europa, maar het zijn dus deels vluchtelingen en deels zijn het, dat is ook hele ondernemende die echt misschien Europa qua hard nodig heeft. En die wegrotten op Samos. Je had er een goed woord voor, hoort het? Zwarte plekken
weggrotten.
Vergeetgaat,
precies. Ja. Dat is Samos.
Maar Europa heeft dus geen beleid, wil ze liever niet hebben, Linda Polman, besteedt het probleem uit.
Dat is wat Europa doet,
Onze grenzen, de Europese grenzen, zijn ook verlegd naar Noord-Afrika.
Ja, en naar Turkije.
En naar Turkije. We hebben de Turkije-deal.
Naar Jordanië en naar landen beneden de Sahara. Europa slaat zijn klauwen steeds verder uit. Europa duwt die grenzen van Europa, die buitengrens van Europa, duwen ze steeds verder van
heel wat, toch?
ten koste van.
Heel wat, neem
ik aan. Ja, nogal. Ja. Het zijn namelijk Europa. Op het moment dat Europa begon te bestaan in 1992, is de tijd van de deals aangebroken, de anti-migratiedeals. We kennen allemaal die deal die we hebben met Turkije, ja, de EU-Turkije-deal van 2016. Ja, daarna zijn er ook nog wel deals geweest, hoor. Maar met Turkije, die deal kennen we wel, maar die deals bestaan dus al vanaf 1992. En het zijn inmiddels 10 tallen deals. En niemand weet meer waar die over gaan. Het zijn allemaal Europese deals, maar ook landen, ook individuele lidstaten van Europa, die mogen ook deals sluiten. Niemand weet meer waar die over gaan. Niemand controleert meer of die deals worden nageleefd. Wat er gebeurt met de mensenrechten in die deals. Die deals die worden met de meest vreselijke regimes gesloten. Ieder regime wat op een route naar Europa mogelijk ligt, daar wordt een deal mee gemaakt. Daar zit een genocidepleger tussen. Daar zitten massamoordenaars tussen. Gewapende milities zitten daartussen. Het maakt Europa niet uit met wat voor regime zij een deal sluiten. Dus wij weten ook helemaal, dat zijn die vergeetgaten. Wij weten niet wat er met vluchtelingen gebeurt daar. Het interesseert ons ook niet. Het enige wat wij willen is dat Europa die vluchtelingen tegenhoudt. Omdat die mogelijk op weg zijn naar Europa.
Terwijl ze toch niet per definitie een bedreiging vormen voor Europa. Dat is wat Geert Mak net aangaf. Daar zit misschien heel veel ondernemend talent tussen die...
De hele retoriek over vluchtelingen. Dat gaat over die invasie van vluchtelingen. Ja. Die op de poorten van Europa... Fort Europa staan te beuken en die ons hier komen omvolken. Dat is die retoriek die er bestaat over vluchtelingen en migranten. Dus wij ervaren ze als een bedreiging en dat was in 1938 ook al zo. Ook toen werd er gesproken over vluchtelingeninvasies en vluchtelingen die onze normen en waarden bedreigen.
Ja, terwijl de cijfers niet kloppen waarmee gezwaaid wordt.
Nee, die cijfers zijn dus heel mysterieus. Hè? Het is zo moeilijk om achter te komen hoeveel migranten en vluchtelingen er eigenlijk naar Europa toekomen. Ook omdat we ze allemaal op één grote hoop flikkeren.
Dat bedoel ik. Het is natuurlijk een heel ingewikkeld.
Maar er valt uit te komen.
Ja, maar dat vind ik ook. Daar zijn we het
wel even oplijsten.
Ja, nee, omdat het daar, als je de... ziet het weer, Schaffendas heeft natuurlijk ook een enorme rol gespeeld. Dan zag je opeens inderdaad een grote mensenmenigte, spectaculaire beelden.
En ook mensen met open armen.
En een miljoen is ook best veel. Hm. Duitsland kon dat eigenlijk heel goed hebben.
Ja.
Omdat het, en dat is natuurlijk wel een punt, zelfs de werkgevers waren heel enthousiast. De werkgevers waren zeker enthousiast, want onder deze vluchtelingen zaten heel veel hoogopgeleide Syriërs. En Duitsland is... een voorloper van Europa, is enorm aan het vergrijzen. Dus het Wir Schaffen Das zat heel veel achter. Het was een volksbeweging. Het had helemaal, Merkel zei het pas aan het eind, maar die volksbeweging was al vanaf juni aan de gang. De Duitsers wilden zich goed voelen. Maar er was stilletjes ook een sociale noodzaak. En gek genoeg, en in het vluchtelingendebat speelt dat... Het is eigenlijk een angst voor migratie die Europa heeft ontwikkeld. Uiteindelijk zullen met name de oudere generaties Europeanen in hun eigen voet hier misschieten. De Economist heeft net een heel interessante prognose gepubliceerd. Het zijn namelijk met name de wat oudere Europeanen die als de dood zijn voor immigratie. Die zijn nu nog heel actief. Tierenlieren hevig in de media. Rond 2030 lopen ze tegen de 80. En dan zullen die stuiten op het probleem, namelijk dat er voor hun geen verzorging meer is. Of niet genoeg. En Europa vergrijst en heeft op allerlei manieren... Dus we hebben het even los van het vluchtelingenaspect, dat humanitaire aspect, het morele aspect. Puur het... Europa heeft net als Amerika en Canada heeft immigranten nodig. En moet daar beleid op gaan voeren.
Ja, in Canada is het legale migratie.
En andere
migratie
landen hebben
mogelijk.
Dat ook. Het voorbeeld, dat kan heel goed. En dan moet je goed nadenken. Dan moet je mensen ook, moet je wel kijken. Maak je een kans in deze samenleving? En moet je, enzovoort, enzovoort. En dat kan heel vruchtbaar zijn voor alle partijen. Maar doordat het nu een totale bende is. Er zitten bijvoorbeeld heel veel jongens uit Afrika. Vooral jongens en mannen. Die zwerven een beetje langs het strand, verkopen kraaltjes en onzin. Het is of werken zich dood in de kassen. Eigenlijk zijn het immigranten die terug zouden willen. Maar ze kunnen absoluut niet meer terug. Omdat er veel te veel eer en geld mee gemoeid is geweest. Durven hun familie niet. Je zou ze gunnen dat ze terug kunnen. Na een paar jaar het opnieuw kunnen proberen. Migratie is eigenlijk normaal een heen en weer gaan.
Mm.
En door dat malle Europese beleid is dat heen en weer gaan. Dus ik heb het even niet over vluchtelingen, maar de gewone totaal verstoord. Dus het is aan alle kanten een falen. Maar er is wel degelijk wat aan te doen als Europa maar in staat is om een gezamenlijk beleid te ontwikkelen.
Goed.
Kijk naar Amerika, kijk naar Canada. Het kan best.
Ja, wat legale migratie betreft en mogelijke oplossingen, daar wil ik het zo meteen over hebben. Maar we draaien eerst wat muziek. Nigel Kennedy, die helemaal losging op zijn viool en tribute to Maria Tanassa. Goed, we zitten in Amsterdam. Praten met Geert Mak en Linda Polman over grote verwachtingen, over de migratiestroom, migratiebeleid dat Europa niet heeft of niet goed voert. Vincent Stuur, die er eergisteren zat, heeft ooit geschreven naar aanleiding van dat beleid dat Europa niet goed gevoerd zou hebben, dat het niet het probleem was dat Europa het slecht had aangepakt, die migratiecrisis, maar dat ze niet had aangepakt. Goed, oplossingen. Ik weet niet of een van u beiden die heeft.
Een van de allerbelangrijkste oplossingen, dat is het debat over migratie en vluchtelingen. Dat wordt op zulke irrationele argumenten en op non-feiten wordt dat debat gevoerd. Dat is waar onze angst vandaan bij. We hebben het idee dat we voortdurend worden overspoeld door vluchtelingen en dat die vluchtelingen in gevaar zijn omdat ze ons komen islamiseren. Maar kijk naar de cijfers. in de afgelopen 25 jaar, ik ben er eindelijk achter gekomen, in de afgelopen 25 jaar heeft Europa ongeveer 108.000 vluchtelingen per jaar toegelaten. Vluchtelingen, 108.000. Als die mensen eerlijk waren verdeeld over 28 lidstaten, komt dat neer op ongeveer 4.000 vluchtelingen per jaar. Dat is dus helemaal niks. Hmm. We moeten onze ogen uit onze kop schamen. In landen om ons heen worden er miljoenen vluchtelingen opgevangen.
Ja, zijn er dan niet genoeg journalisten zoals u, Linda Polman, en u, Geert Mak, die daarover bericht? Of waar ligt dan het probleem?
Ik denk dat er heel veel gebrek aan kennis is, ook bij journalisten. Ik denk dat journalisten zelf ook maar mensen zijn, dat die ook bang zijn om geïslamiseerd te worden. Ik denk dat er een soort algemene desinteresse is.
Maar die angst komt dus van het feit dat we niet genoeg de cijfers kennen, dat we niet genoeg...
Ik word niet bang van 4000 vluchtelingen per jaar in Nederland. Ik word er niet bang van.
Er is plaats. Er is een manier om
Ja, nu is het wel. Ik vind wel, er zijn echt wel journalisten die ook naar vluchtelingenkampen gaan. En wat er in Griekenland gebeurd is, is echt door goede journalisten heel goed beschreven. Maar het is wel zo dat bijvoorbeeld die bevolkingsstatistieken, die zitten veel ingewikkelder in elkaar. Ik ben een poosje even hoogleraar geweest in zeg maar Amsterdamkunde. Een poos geleden alweer. Begin van deze eeuw. En iedereen jammerde toen over Marokkanen en Turken en een groot probleem. En deels waren er ook echt problemen, hoor. Dat moet je niet ontkennen. Alleen over de aantallen, groeiende golf. Als je die statistieken bekeek, dan op dat moment gingen er meer Turken en Marokkanen weg dan er kwamen. Dus het was zelfs er was helemaal geen golf die kwam. En dat is bijvoorbeeld een element in de discussie dat ik altijd wordt dat vergeten. Dat het echt zelfs nu migratie in heen en weer gaan is. Dat heel veel migranten weer teruggaan. Zelfs Amerika, rond 1900, al die Italianen die kwamen toestromen. Je denkt allemaal, die zijn allemaal Amerikanen geworden. 60% is uiteindelijk weer teruggegaan. Mm. Dat is echt die host die je overspoelt. Nee, dat zit anders in elkaar. Alleen al dat. Ja.
Maar met de vluchtelingen uit Syrië bijvoorbeeld, daar zitten we met een ander probleem. Want die kunnen niet meteen terug, hè?
Voorlopig kunnen ze niet terug, maar er wordt aan gewerkt. Hè? Ja. Als je kijkt naar Turkije die strook land heeft veroverd. Turkije is dat aan het inrichten om vluchtelingen naartoe terug te kunnen sturen. En Europa overweegt nu om in dat beleid mee te gaan en om dat deel van Syrië veilig te verklaren. En dan kunnen ze terug.
Ja. Ja.
Maar ik moet er aan toevoegen nog even. Het is natuurlijk ook niet altijd even eenvoudig, hoor. Duitsland heeft echt in één jaar 1 miljoen vluchtelingen en ontheemden, laat ik dat woord ook maar gebruiken, opgevangen. En die Duitsers hebben in al die stadjes, ik heb daar in Duitsland rondgereisd, ongelooflijk hun best gedaan. Echt om dat te integreren. En bij een deel ging dat echt prima. En met een ander deel, bijvoorbeeld Syriërs, dat is met name een probleem. Vluchtelingen zijn niet echte immigranten. Die willen vaak helemaal niet. Zijn er ook helemaal niet op voorbereid. Ik bedoel, in het dorp waar ik woon zat een Syrische familie. Ja, die had helemaal nooit weggewild. Die hadden die vaardigheden ook niet zo om te integreren. En dat gaat nu eigenlijk best aardig. Maar het was wel degelijk een heel zwaar om die integratie en daaraan te werken. Dat is met heel veel vrijwilligers daar in Duitsland goed gegaan. Maar er is ook een groep van die miljoen. Ja, dat waren dat was vooral de laatste categorie die gewoon uit Afrika kwam stromen. Die in Duitsland geen goede baan kon vinden. En waar echt wel grote problemen mee zijn, hoor. Die wegzakken in criminaliteit. En ik bedoel, dat is natuurlijk een realiteit die je ook onder ogen moet zien. En dat is het grote probleem. Die het beeld voor vluchtelingen in zijn algemeenheid natuurlijk verslechtert.
Ja.
Plus al die... Er zit natuurlijk ook... We hadden het over officiële cijfers. En natuurlijk heel goed om dat ze onder ogen te brengen. Maar er zit verschrikkelijk veel illegaliteit in. Mm-hmm. Heel Italië, de zwerven, al die jongens. Dat zijn ook echt drama's van baantje naar baantje. En dat is het ingewikkelde. Dat eigenlijk wij in Europa zijn formele samenlevingen. In mijn boek heb ik het over Denemarken. Het is misschien wel de meest formele samenleving. Met formele banen. Terwijl bijvoorbeeld, ik sprak iemand die was in Jordanië geweest. Die zegt, ja, dat is een hele informele samenleving. Al die vluchtelingen die redden zich, of nauwelijks, maar met hele kleine baantjes van een paar dollar per dag. Maar men redt zich daarmee, omdat die hele structuur informeel is. En hier is het voor immigranten behoorlijk moeilijk om binnen te komen en je hoofd boven water te houden. Hmm. En Dan kun je niet terug, omdat je familie fortuin heeft geïnvesteerd in de hele smokkelarij naar het noorden. En je hangt. En dat is natuurlijk het grote drama voor al die mensen die, ja, die misschien wel klimaatvluchtelingen zijn, maar niet echt in die categorie horen.
Ja, maar goed, dat de noodzaak is voor een goed beleid.
Opnieuw.
Komen we altijd terug op uit. Maar Linda Polman, wat ziet u als oplossingen voor om die migratiestroom dan toch wat te luwen, te stoppen zelfs?
Migratie of vluchtelingen?
Ja, oké, daar gaan we weer. Ja.
Vluchtelingen,
dat is geen stroom uiteindelijk.
Nou ja, uiteindelijk zijn het meer dan 4 miljoen mensen per jaar die naar Europa toekomen, migranten. Voor vluchtelingen, ja, een van de dingen waar ik naar kijk, dat is bijvoorbeeld de Europese wapenhandel, hè? Mensen zijn op de vlucht voor oorlog, zijn op de vlucht voor geweld, zijn op de vlucht voor honger, die ook veroorzaakt wordt door dictatoren die honger opzettelijk veroorzaken. De Europese wapenhandel. Amerika is en blijft de allergrootste wapenproducent op aarde, de grootste wapenleverancier op aarde. Maar de Europese landen staan op de tweede plaats.
Ja, dus we hebben ook boter op ons hoofd. Ja.
Gisteren was er nogal een beurs in de Ahoyhal van Nederlandse wapenhandelaren, die daar trots stonden te poseren met hun wapens die ze verkopen aan arme landen. Dus laten we dat nou eens uitpluizen, hoe dat zit met die wapenhandel en welke invloed ze hebben op het ontstaan van vluchtelingenstromen. Ja. En verder, ja, wij kunnen ook kijken
conflicten
naar
drijven natuurlijk mensen op de vlucht.
Ja,
dat is
samen. Ja. En een andere deeloplossing is dat we de Europese markt veel opener zouden moeten gooien voor producten uit Afrika bijvoorbeeld.
Ja,
dan wordt het daar veel minder arm. Ja. En inderdaad, die draaideur van die migranten moet weer open. Ja. Toen Europa begon te bestaan vanaf 1992, hebben we de deur dichtgesmeten voor alle migratie uit de arme landen. Alleen Amerikanen, bij wijze van spreken, mochten nog naar binnen en Japanners. Dat zouden we weer moeten veranderen. We moeten terug naar die tijd dat mensen hier konden komen voor seizoensarbeid. Ze komen hier werken en ze gaan na verloop van tijd weer thuis. Nu doen mensen dat niet, omdat ze dan nooit Europa meer binnenkomen. Ja. Dus zet die deur weer gewoon open. Ja. Wees niet zo bang.
Ja, dat zal enorm schelen. Echt. En heel veel verdriet en ook sociale problemen. Niet alles, maar je zult heel veel daarmee oplossen. Gewoon minder bang zijn.
Als ik nog even met een cijfer mag smijten. De mensen die werken in buitenlanden, de migranten, de arbeidsmigranten uit arme landen, die sturen meer dan 500 miljard euro per jaar terug naar hun eigen landen. Dat is 4 keer zoveel als dat wij opsturen als ontwikkelingshulp. Dus mensen ontwikkelen dankzij het geld wat ze kunnen sturen vanuit rijke landen, omdat ze hier werken. Dat is wat landen ontwikkelt, die arme landen ontwikkelt.
Ja, maar wat dat zijn heel duidelijke aanbevelingen eigenlijk. Ik zou denken, Linda Polman, ga ermee naar de instanties en leg ze even voor. Nou, dat hebt u misschien al gedaan. Of denkt u, hebt u het gevoel dat u iets kan veranderen door wat u schrijft in uw boeken, in uw stukken? In uw reportages.
Ik kan een heel bescheiden hopen dat een politicus zo'n boek eens een keertje leest. Maar ik denk dat dit debat over vluchtelingen en migranten moet op grote schaal gevoerd worden en gebaseerd worden op eigenlijke argumenten en op feiten. En pas dan kun je iets gaan veranderen. Maar ja, voorlopig is migratie en zijn vluchtelingen zijn verkiezingsissues. Ze zijn erg belangrijk om stemmen binnen te halen. En in
vooral
het Westen,
voor de populisten.
Ja, en in het Westen zijn wij in een permanente verkiezingsstrijd gewikkeld. De ene verkiezing is achter de rug en de volgende strijd moet alweer gevoerd worden om de volgende verkiezingen. Dus het wordt heel erg moeilijk om dit te veranderen. En toch geloof ik erin dat het debat op een andere manier gevoerd kan worden.
En verwacht u iets van het nieuwe migratiepact van Ursula von der Leyen?
Nee, dat is niet gebaseerd op nieuwe inzichten. Dat gaat door en het wordt misschien alleen maar erger omdat zij Europa, de Europese levenswijze, de Europese normen en waarden wil verdedigen tegen buitenlandse invloeden, tegen vreemde invloeden. Dus ik denk niet dat dat de juiste weg is. Nee, dat blijft gebaseerd op die angst voor het vreemde, angst voor migratie.
Geert Max zei net, Linda Pol, dat u meer ervaring hebt met rond wandelen in kampen overal ter wereld. Waar hebt u de meest schrijnende taferelen gezien?
Nou, in Afrika. Maar op de een of andere manier vind ik wat ik zag op Lesbos bijvoorbeeld, vind ik veel verdrietiger, omdat dat gebeurt op Europees grondgebied. Op Lesbos, dat is een toeristeneiland. Ja. Toeristen lopen langs die vluchtelingen die daar huilend op een stoep zitten. Dat vind ik heel erg schrijnend. Hoe die twee universums naast elkaar kunnen bestaan.
Ja.
En hoe wij kunnen accepteren dat dat gebeurt in Europa. Het is helemaal nergens voor nodig om die mensen zo te laten lijden. Om die mensen zo in te laten wachten totdat er een besluit over ze wordt genomen. Ik vind het meer dan schandalig wat daar gebeurt. Het is nergens voor nodig. Het is geen kwestie van geld. Het is alleen maar een kwestie van politieke wil.
Ik pakte ze net met een telefoontje. Ik wou even een foto laten zien. Ik praatte met een jongen uit Kabul. Die was toen net, dat was dit voorjaar, op Samos beland. En zijn eerste intakegesprek, dat liet hij zien. Dat kon je op zijn vergunning zien. Dat was, 14 ja. juli 2021.
Je verstand staat stil.
En je staat het echt. Dus 2 jaar wachten. En,
niks doen. Want ze kunnen
niks doen in de modder en in de prut en in het gevaar. En het is verschrikkelijk daar.
Ja, maar daar speelt er nog bij dat iedereen, ook de eer speelt een rol. Je mag dat natuurlijk nooit toegeven dat je in de shit zit. He? Dus ze sturen. Ik zat met een jongen, die was een IT'er en repareerde telefoontjes. Dat had heel snel een eigen bedrijfje. Zo is het ook wel hoor. Dus, men redt zich op een eigen manier toch wel weer. Maar hij zei: zie jij nog steeds. Stuur jij nog van die berichtjes naar huis? Hij zei: nee, ik doe het niet meer. Maar ik zie wel hoe het hier is. Hij dacht in 2 weken door te kunnen reizen naar Londen. Ik zei. Zie je die berichtjes nog passeren? Ja, al die jongens, het zijn vooral jongens, die sturen, kom ook. Want je krijgt hier 3 keer per dag te eten. Hè? Dat toch wel. Hè? Het is hier goed. En zodat je die stroom ook door die berichtjes in stand blijft. En ik denk, als je een minimaal beginnetje van Europees beleid is ook, voer een campagne. Spanje, steek daar een paar miljoen in Afrika van denk eraan. Het is niet zomaar zo makkelijk voeren. En ook van een tegencampagne tegen al die sms-berichtjes. Dat het fantastisch is en dat alles goed komt dat je zo in Londen zit. Want dat geloven ze echt nog. Ja. Nog steeds.
Maar binnen Europa komt het geld misschien ook niet op de juiste plek terecht. In de juiste handen terecht, Linda Polman.
Geld waarheen?
Geld om die kampen in te richten. Zoals je het mag net zeggen. Geen douche na zoveel tijd.
Er is onvoorstelbaar veel geld naar Griekenland gegaan. Nou. Om die kampen in orde te maken. Het heeft geen financiële reden waarom die kampen in die staat verkeren. Het heeft geen reden anders dan die politieke wil. Ze willen niet dat mensen het daar plezierig hebben. Ze willen
maar waar
niet
gaat dat geld dan naartoe? Het geld van
Dat is een
Europa?
Hele goede vraag.
Nou, ik weet het al een beetje. Dat geld grotendeels gaat naar het leger. Het leger, omdat het op een grens ligt, ligt allemaal op grensgebied, valt onder het leger. En ja, daar verdwijnt wel eens wat natuurlijk. Hè. Dat is zo. Helaas is dat. Dus,
maar als u dat weet, Geert Mak, dan weet ze dat toch in de EU ook.
Ja, en daar zijn ze ook mee bezig.
Oplossing voor gevonden. Dit
is natuurlijk heel gemengd. Er is inderdaad de corruptieorganisatie OLAF is er wel flink mee bezig. Maar ja, weer een regeringswisseling geweest, et cetera. En het is ook waar. Het heeft ook er zit ook iets van een afschrikking in. Het moet niet te leuk worden. En bijvoorbeeld, ze moesten alsmaar van de Griekse regering op die eilanden blijven. Dat is nu veranderd. Ze mogen nu naar het vasteland waar de faciliteiten toch iets beter zijn. Ik heb het gevoel ook dat ze altijd maar hoopten dat eindelijk mensen daar op Samos en Lesbos sms'jes zouden gaan sturen. En met foto's van de ratten lopen hier tussen de tenten. Komt niet. Maar
vergeet
hoop is
we in,
ijdel.
In de hele discussie nu ook niet als we het over Griekenland hebben en de opvang van vluchtelingen daar. Vluchtelingen is het juiste woord in deze Linda Pol. De vluchtelingen op Lesbos en Samos.
Ongeveer 85% komt uit de oorlogslanden.
Maar vergeten we daar niet in die discussie dat Griekenland uiteindelijk ook zo hard getroffen was door de crisis en eigenlijk nog maar nauwelijks terug overeind staat en dan al die vluchtelingen over zich heen krijgt?
Nou ja, kijk.
Of mag dat niet meespelen?
Het is niet dat het zomaar in 2015 begon in Griekenland. Hè? Die vluchtelingen vanuit Turkije, dat waren voornamelijk Syriërs, maar het waren ook Afghanen, die zaten ook in Turkije. Die vluchtelingen zijn al vanaf 2011 naar Griekenland gekomen. Er kwamen al tienduizenden vluchtelingen uit Turkije naar Griekenland toe. Dus Griekenland heeft al die jaren hebben ze een belabberd opvangbeleid gevoerd. Zo belabberd dat de Europese Mensenrechtenhof heeft gezegd dat landen in Europa mochten geen vluchtelingen meer terugsturen naar Griekenland, omdat die opvang daar beneden alle peil was. Die opvang was zo slecht dat mensenrechten daarmee werden geschonden. Dus Griekenland heeft al die jaren bewust beleid gevoerd waarin ze vluchtelingen niet wensten op te vangen. En ik begrijp dat wel, want het scheelt enorm veel vluchtelingen. Al die vluchtelingen die Europa wilde terugsturen naar Griekenland, die kwamen niet meer. Dus ik begrijp wel waarom dat in stand gehouden wordt. Maar het opvangbeleid in Griekenland is altijd om te huilen geweest.
Mee eens, heeft Mark?
Ja, het is maar ook een bureaucratisch apparaat natuurlijk, wat helemaal niet in staat was, wat ze moesten opbouwen. Ik heb met die hoogste ambtenaar in de ochtend zitten praten, die echt wel vol goede wil was. Maar ja, zei, we moesten het totaal opnieuw opbouwen. En heel langzaam, er is nu weer een nieuwe regering, dus je weet niet hoe het nu gaat. En Europa redeneert dan heel formalistisch. Eerst, Griekenland moet dat maar afwikkelen. Stuurt daarna wel hulptroepen, ambtenaren, want die zie je ook. Het is natuurlijk een absurde situatie daar op s'avonds, dat je ziet echt een boel narigheid en mensen helemaal naar. En tegelijk zie je overal frisse, kwieke Noord-Europese hulpverleners en ambtenaren met paardenstaartjes en hun neusjes in de lucht rondlopen. En die doen ook echt vreselijk hun best, maar het is allemaal... Het is ook een absurditeit daar, hoor.
Ja, maar ik ga iets heel cynisch zeggen. Los die hele vluchtelingencrisis op en heel wat jobs komen op de tocht. Want al die mensen die van vluchtelingen leven,
dat zou ik met je eens zijn als het over andere continenten ging. Maar het hulppeil in Griekenland is wel heel erg laag.
Ja, hoor. Ja.
Zoveel mensen gaan daar hun baan niet verliezen.
Nee, hadden ze maar die ambtenaren die daar konden. Want
ja,
die zitten ook...
ja, ik reageer even op
ja, wat, nee, het is echt zwaar werk. En bijvoorbeeld die chef van het kamp in Samos, dat was een prima vrouw. Maar die moest roeien met de riemen. Die komt uit Athene, zit bij het gezin weg. Sjouwt zich helemaal uit de naad om er nog iets van te maken. Dat zie je ook weer, hoor. Dus het is allemaal dubbel. Je kunt boos worden, maar ik denk ook, ze proberen ook nog te doen wat ze kunnen. Maar dan is er ergens toch weer een instantie die bijvoorbeeld het neerzetten van toiletten en douches op vage manieren blokkeert. Het is nog altijd een schimmerrijk. Zeker als je half onder het regime van het Griekse leger valt.
Ja. Nou ja, goed. En ik denk dat... Dat de eindconclusie over Griekenland zou kunnen zijn dat als Europa zijn mouwen zou opstropen, dan was die crisis A nooit gebeurd en B was die crisis al lang opgelost geweest. Maar Europa weigert zich er tegenaan te bemoeien.
Ja. Of nou, ja, heeft te laat gereageerd.
Ik ben het niet helemaal met je eens. Ik denk, ik zou bijna willen dat het een weigering was. Ik ben bang dat het onmacht is. Dat men niet in staat is om die nationale regering op een lijn te krijgen. En dat is eigenlijk... Nou, ik weet niet wat het ergste is. Europa kan het niet. En bijvoorbeeld Vincent Stuart die hier zat, hè, een paar dagen geleden, die zei dat ook. Met de Turkije-deal zei hij binnen de Europese Commissie, zei ik heb het nog nooit meegemaakt, er heerst een gevoel van verslagenheid. We zaten op een terrein wat we totaal niet meer in de hand houden en het volstrekt falen. En naar buiten werd het getrompetterd, typische Europese theaterpolitiek, als een doorbraak, et cetera. Binnen het Berlaymont, daar in Brussel, voelde men zich ellendig.
Ja, en toch hadden ze het kunnen zien aankomen, zei u net, Linda Polman. Het was al langer op gang. Dus die stroom, zoals wij ze ervaren hebben, die is druppelsgewijs wel op ons afgekomen.
Nou,
hadden ons kunnen voorbereiden.
In flinke golven is die gekomen. Ja. Al vanaf 2011 zijn er tienduizenden mensen naar Europa toegekomen.
Dus het is niet zo dat we ad hoc moesten reageren?
Helemaal niet, nee. Het is in 2015 is het... ik heb wel eens het idee dat opzettelijk zo ontzettend uit de hand is gelopen... om ook het beeld te kunnen creëren dat Europa overspoeld werd. Dat Europa het niet aankon, dat die aantallen te groot waren voor Europa. Ik denk dat dat deel is geweest van toch van een soort opzet om die vluchtelingenstroom zo beangstigend te laten lijken dat Europa het inderdaad niet aankon. Ja. De aantallen ging het om. Het ging om die aantallen konden er niet aan. Ja.
Die beelden hebben wel het effect gehad. Maar ik denk toch absoluut, dat daar... Ja. Duitsland heeft het niet meer geduld. Er was zo'n sterke... Ik heb in mijn boek heb ik een latere historie, een student in 2069, die weet dat precies. Maar wat mijn indruk is dat Duitsland zo wanhopig graag weer goed wilde zijn, ook naar Griekenland. En eindelijk, wij zijn een rots in de branding van menselijkheid. Het was echt een euforie. Zelfs Bild-Zeitung, een soort telegraaf, die zei waarom wij vluchtelingen moeten helpen. En dat heeft een tot ver in het najaar geduurd. En Merkel heeft pas in september gezegd, wir schaffen das, meer berustend. En een week daarvoor hebben ze nog één keer gewild de grenzen met geweld af te sluiten. Dat hebben ze niet aangedurfd. Uiteindelijk is dat teruggefloten door de regering. En het speelt bijvoorbeeld ook mee dat Merkel komt uit Oost-Duitsland en zei ook nooit meer een muur. Dus het kan een rol gespeeld hebben, maar in Duitsland hebben al die psychologische dingen ook een grote rol gespeeld.
Ja, ik denk wel dat Duitsland ontzettend graag heeft gewild dat andere Europese landen mee zouden gaan doen.
Nee,
en hebben andere Europese landen niet gedaan.
Kijk, we hadden nog even over Europa ook. Het falen van Europa heeft natuurlijk ook te maken met de constructie van Schengen al. Net als de eurozone. Het is een halve constructie geweest. En Schengen, grenzen open, maar geen gemeenschappelijk immigratie- en vluchtelingbeleid ontwikkelen. Hè?
Ja, een stap overgeslagen, een belangrijke stap overgeslagen. Ja.
Maar goed, Europa is ook nog maar heel jong. Hè?
Ja.
Europa bestaat pas heel kort.
Ja.
Dat is een verzachtende omstandigheid.
Linda, maar het is wel een ellendige kinderziekte.
Absoluut, absoluut. Het is onmenselijk. Ja.
Maar goed, een pleidooi tegen de angst. Gewoon om deze aflevering af te sluiten. Geert Mak, als eerste. Wat zou u zeggen?
Pleidooi tegen de angst voor immigranten. Europa hing altijd aan elkaar van immigratie en van migratie en van beïnvloeding met elkaar. Grote kunstenaars waren altijd migranten en immigranten. De bloei ook van andere wereldsteden. Het is altijd nauw verbonden geweest met migratie. Eigenlijk is Europa veel meer nog een netwerk van steden dan een stelsel van nationale staten met intense grenzen. En ik denk dat het daar in de 21ste eeuw weer naartoe gaat.
Naar de steden, daar gebeurt het.
En het netwerk.
Ja. Ja. Linda Polman?
Ja, ik denk dat we inderdaad voor vluchtelingen hoeven we überhaupt niet bang te zijn. Dat zijn er echt maar heel weinig per jaar in de afgelopen jaren sinds Europa bestaat. En ik denk dat die angst voor migratie, dat is zo langzamerhand, of de strijd tegen migratie, dat is zo langzamerhand een achterhoede gevecht. Hè? Want wat je zei, in die steden, in de grote Europese steden, daar zijn de minderheden zijn al lang in de meerderheid. Het gaat niet meer om wie zich zou moeten aanpassen aan onze normen en waarden. Die normen en waarden zijn zo ontzettend opgerekt en uitgebreid. Ik denk dat die kinderen die nu op school zitten, kinderen die nu op de kleuterschool zitten, die weten niet beter.
Ja.
Die weten niet beter als dat zij een van de vele minderheden zijn.
Ik weet het van mijn kleinkinderen. Kijk maar naar een gewone Amsterdamse school. Ik denk een gewone Brusselse school. En alle vriendjes en vriendinnetjes. En dat zijn vriendschappen voor het leven. En je ziet het gebeuren onder de hele generatie onder de 20, onder de 25 zie je het al gebeuren.
Ja. Eigenlijk misschien had u uw boek, Linda Polman, anders moeten noemen. Niemand wil ze hebben, is nu de titel. Mm. Hè? Iedereen zou ze moeten hebben.
Ja, mooie titel. Ja.
Goed, volgende keer. Heel erg bedankt. Fijn dat u tot in Amsterdam gekomen bent, Linda Polman. Uw boek is uit bij...
Uitgeverij Jurgen Maas.
Jurgen Maas. Het is absoluut interessante lectuur. Lezen, dat is ook tegen de angst. En Geert Mak, andermaal dank. Wij zien elkaar morgen weer. Dan zijn we terug met z'n tweetjes. Tot dan.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcast. Blijf verwonderd.